Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kortleven uit Veenendaal zal voorgaan. Als aanvulling op de weekbrief zijn er nog twee ziekenhuisopnamen te vermelden. In het Rivierenland ziekenhuis in Tiel is opgenomen mevrouw Jopie Vermeer van Elst, Lindehoflaan 7a. En in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, na een val, mevrouw Jopie Neleman Noordam, Lindehoflaan 10. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorstenheer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Het eerste en het tweede vers van Psalm 145. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu zingen, gemeente, uit op toonhoogte nummer 98 en daar de versen 1 en 4. 98, 1 en 4. We gaan nu ons geloof belijden, gemeente, en zingen daarna van Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Psalm 89, vers 1. En met de kerk van alle tijden wereldwijd belijden wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. En dan mogen wij in de eerste plaats, Heere God, u danken dat we ook vanavond weer bijeen mogen zijn als gemeente naar uw naam genoemd. Deze zondag, week na Pasen, maar elke eerste dag van de week is een paasdag, opstandingsdag van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank, Heere, voor dat geweldige heilsfeit, dat wonder dat u gewerkt hebt. En wij bidden u, wilt u ook doorwerken. Door uw Heilige Geest ons ook vanavond de woorden geven die we bewaren kunnen. En die ons zicht geven op de Heer Jezus, die gestorven is voor ons, maar opgestaan en leeft. En door het geloof mogen wij leven met hem, uit hem, door hem. En eenmaal ook weer opstaan met hem. Grote woorden. Maar heren, het wonder van dit evangelie, het is zo rijk. En daaruit te mogen leven, dat geeft toekomst. Niet alleen hier, nu, voor vandaag en morgen, maar uiteindelijk ook voor de eeuwigheid. Met u. Wees zo bij ons, heren, als we de schrift openen en als we woorden gaan overdenken, mogen het levende woorden zijn, waardoor het leven, het opstandingsleven, het eeuwige leven doorheen straalt en ontvangen mag worden. En dat daaruit geleefd mag worden. Zo leggen wij het in uw handen. Trouwe handen, die nooit loslaten wat ze eenmaal begonnen zijn. Heere, laat ons ook dat vanavond mogen merken. Hier of thuis, als we mee verbonden zijn, nu of misschien later. Doe uw werk onder ons. Uit genade. Amen. De schriftlezing is uit 1 Korinthe 15. Het opstandingshoofdstuk, kunnen we dat noemen. Dat Paulus geheel wijdt aan dat prachtige onderwerp. En wij willen vanaf vers 35 tot 44 lezen vanavond. 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aarde is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, van de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Tot zover, en ja, over een aantal facetten uit dit gedeelte willen we nadenken, uitgaande van vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Maar we gaan eerst nog zingen samen uit Psalm 56 en daarvan het vijfde en zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord en gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Dat is Psalm 56, 5 en 6. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben gelezen uit de eerste brief aan de Korintiërs. En we weten dat Paulus die brief geschreven heeft in het jaar 55 na Christus. Dat is dan dus alweer meer dan 20 jaar na de opstanding van de Heer Jezus. Maar het blijkt dan juist nodig om nadrukkelijk nog een keer over die opstanding te schrijven. Er waren namelijk vragen gerezen door de jaren heen in die jonge gemeente van Korinthe met name. Vragen juist ook aangaande de opstanding van Jezus. En de betekenis ervan dreigde wat weg te ebben. In ieder geval in twijfel getrokken te worden. Vandaar dat we toch ook deze zondag na Pasen uit dit hoofdstuk weer lezen willen. Want het blijkt nodig dat we aan de uitleg daarvan en aan de waarde van die woorden, dat we daar telkens weer aandacht aan geven. En ook de vragen die er misschien ook nu zijn, onder ogen zien. En daardoor gesterkt mogen worden, hoop ik. Bemoedigd, getroost. Zeker ook wanneer we denken aan, aan onze overledenen. Of onze eigen toekomst. Opstanding op de jongste dag. Paulus dus. Hij was als gezant van zijn heiland geweldig met deze zaken bezig. En dat blijkt in die brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 15 is er helemaal aan gewijd. En in de eerste 34 versen heeft Paulus dat evangelie van de opstanding verkondigd, verdedigd, uit de doeken gedaan, geproclameerd, zeg maar. Als een geweldige boodschap daar neergezet in die brief. Duidelijk dan, zou je kunnen zeggen. De boodschap is helder. Daar kunnen ze het mee doen. In Korinthe. Maar hij eindigt het hoofdstuk nog niet. Paulus laat het hier niet bij, dat eerste gedeelte. Hij heeft niet alleen verkondigd, daar begon hij mee, maar hij heeft ook geluisterd. Als een toegewijd pastor, zo stel ik me hem voor. Als een man die zijn mensen kent. Zijn oor te luisteren legt. Om te weten wat er leeft in de gemeente. Juist ook aangaande dit onbegrijpelijke heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus en ook de opstanding van zijn kinderen, zijn gelovigen. Hij heeft geluisterd. Komt het over? Landt het? Want het is wel een onbegrijpelijk stuk evangelie. Of blijft het misschien toch als een onverteerbare brok, als een soort steen op de maag, liggen daar bij de mensen? Kunnen ze er wat mee? En dat lezen we dan vanavond met de vraag, kunnen wij er wat mee? Het is nogal wat. Want de realiteit van de dood laat zich natuurlijk niet zomaar even makkelijk wegredeneren. Door een mooi theologisch verantwoord opgebouwd betoog van de apostel. Want je zult maar. Misschien kort geleden nog, met de dood in aanraking zijn gekomen. Of je zult maar een verpletterend bericht gekregen hebben van je specialist, toen de uitslag van het onderzoek bekend werd. Het is zo, ongeneeslijk, bij jezelf of bij iemand die je lief is. Kun je dan wat met deze woorden? Helpt het je dan als je dat tot je laat komen? Paulus geeft daarom in het vervolg van dit hoofdstuk ook ruimte aan die tegenwerpingen die er waren. En aan de gevoelens die het allemaal kan oproepen. De problemen die de mensen er wellicht mee kunnen hebben. De vragen, de waaroms, want die blijken er te zijn. Toen al. En nu nog. Ja, zeker ook toen in Korinthe, want er waren dwaalleraren aan de gang geweest. En die hadden twijfel gezaaid aan dit evangelie. He? Er waren mensen opgestaan die de opstanding uit de doden glashard loochenden. Onmogelijk, onbegrijpelijk, gebeurt niet. Nou, in dit gedeelte gaat hij dus in gesprek met de mensen die er hun vragen bij hebben. En we luisteren mee. Vers 35. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dat soort vragen. Die, denk ik, ons ook niet helemaal vreemd zijn. U herkent het. He, of onze kinderen. Of onze kleinkinderen misschien. Die kunnen het ons soms ook behoorlijk moeilijk maken. Met hun ja, directe, recht op de man af, vragen. Wanneer er een overlijden was. Na de begrafenis. Papa, waar is oma nu? Of jullie zeggen dat oma bij de Heer Jezus is. Maar waarom hebben we haar dan achtergelaten? In dit graf. Op het kerkhof. En hoe gaat het nu verder? Wat gebeurt er nu met haar lichaam? En zijn opa en oma nu ook weer bij elkaar in de hemel? En zal oma nog aan mij denken? Ziet ze mij nu? Vragen van kinderen. Maar als we eerlijk zijn, eigenlijk ook wel vragen van grote mensen, waar we soms best wel eens heel graag een duidelijk antwoord op zouden krijgen. Maar ja, waar we ook nog wel eens met verlegenheid tegenover staan. Want je zegt nogal wat, hè? Als je zegt, ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. Kijk, de ontwikkelde Grieken in die tijd, met hun kennis en hun wijsheid, die zeggen, dat kan niet. Dat is dwaasheid. Joden hebben allerlei dingen opgeschreven hoe ja, lichamen weer bij elkaar gebracht moeten worden na een terroristische aanslag bijvoorbeeld. Hè? En de delen, de ledematen van een lichaam, soms door de hele bus of door de hele straat verspreid zijn. Bijeen verzameld om zo compleet mogelijk begraven te kunnen worden met het oog op de opstanding, dat er niets ontbreekt. Maar ja, hoe zit dat dan met al die vluchtelingen in hun gammele bootjes? He, volwassenen, kinderen die de afgelopen jaren op de Middellandse Zee in het water terechtgekomen zijn en omgekomen zijn. En verdronken zijn, verdwenen zijn, niets, nooit iets van teruggevonden. Kan zo iemand dan weer opstaan? Nou ja, dat soort vragen. En inderdaad, zegt Paulus, jazeker. Hoe onbegrijpelijk voor ons mensenverstand, hoe onvoorstelbaar, maar dat zal gebeuren. Dat geloven wij. En hoe ik mij dat dan moet voorstellen? En dan gebruikt Paulus een beeld, hè, een voorbeeld. Een beeld uit de natuur dat ze allemaal kennen. Het beeld van het zaaien. Hij bedoelt hier te zeggen, jullie zaaien elk seizoen weer het zaad in de aarde. En zo'n zaadkorrel verdwijnt, versterft, verteert in de aarde. He, er blijft voor het oog niets van over. Maar jullie verwachten wel, zegt hij, dat dat kleine kale zaadkorreltje wat jullie in de grond gestopt hebben, dat dat wel zal ontkiemen. En dat, dat er halmen en aren uit zullen groeien. En dat zo'n nieuwe plant op een gegeven moment ja, boven de aarde verschijnt en groeit en bloeit en tot wasdom komt. En nou ja, daar baseer je zelfs je hele bedrijfsvoering op. Daar ga je gewoon van uit en je vindt het eigenlijk ook maar heel gewoon. Nou, vind je het dan eigenlijk niet dwaas? Dat woord staat er letterlijk. Om datgene wat je zelf altijd met de grootste vanzelfsprekendheid doet, om dat niet aan de Heere God te durven toevertrouwen. Daarom, zoals een landbouwer het zaad zaait in de verwachting van een nieuw, mooi, fris gewas, zo mogen wij onze doden begraven. In de verwachting en de hoop op een nieuw lichaam, eenmaal in volmaaktheid en heerlijkheid. Dat is zijn beeld. En daarom zie ik terecht soms op een grafsteen staan: hier rust, of hier wacht op de jongste dag. En dan volgt er een naam. Wacht op de jongste dag, als dat zaad volgroeid is en er een nieuw lichaam komt. U weet, hè, denk ik, hoe de Hernhutters in Zeist Pasen vieren. Dan komen ze bij elkaar al heel vroeg in de morgen, voor zonsopgang, komen ze samen in de kerk, beginnen daar de dienst. En dan tegen dat de zon opgaat, gaat de voorganger met zijn gemeente naar de begraafplaats die daarbij is. En ze stellen zich dan op rond de graven van de gemeenteleden die in dat afgelopen jaar daar begraven zijn. De namen worden genoemd. En als dan het moment daar is dat de zon opgegaan is, dan zingt men daar rond die graven lofliederen. En zo viert de Hernhuttergemeente Pasen. Als het ware samen met de overledenen, samen met hen uitziend naar die grote dag, die morgen der verrijzenis. Nou, prachtig, hè? In dat beeld van Paulus verder denkend wordt zo hun hoop en verwachting vorm gegeven. Trouwens, hier zien we dan meteen ook wat een getuigenis er kan uitgaan van een begrafenis. Wij leven in een tijd dat er steeds meer en meer gekozen wordt voor het alternatief van crematie. He, want dat is goedkoper, begreep ik, en het is hygiënischer, zegt men, en het ruimteprobleem in ons steeds voller wordende land. Maar ja, dat speelt ook mee natuurlijk, hè. Daar win je dan allemaal ruimte mee. Nou, dat zijn de argumenten die u wel kent, die mensen gebruiken voor cremeren in plaats van begraven. Het jammere is dan, daarmee ben je die symboliek uit 1 Korinthe 15 die we net gelezen hebben, kwijt. Van het zaaien in de aarde en de oogst die wacht. Het nieuwe lichaam namelijk, dat opstaat op die grote dag. Dan ben je kwijt. En als tweede, daarmee ben je ook de verbondenheid met Israël kwijt. Met de aartsvaders kwijt. Ik noem alleen maar Abraham. We weten, het eerste stukje grond dat hij kocht in het beloofde land, dat was het graf voor Sara. Dat was een akker. Een dodenakker. Want zo werd het genoemd. Toen al. De aartsvaders. En als derde, Ik denk vooral ook aan de navolging van de Heer Jezus, die begraven is en niet verbrand, gelegd in een graf en op de derde dag is opgestaan. Nou, daar zou een heleboel meer over te zeggen zijn. Dat is hier nu niet de bedoeling. Ik bedoel alleen te zeggen, er komt misschien wel een tijd, of misschien is die al aangebroken, dat een begrafenis op zich al in een seculariserende wereld een getuigenis is. Een teken is. Een stukje prediking is. In deze verzakelijkte wereld van een God die gestorvenen opwekt. Die zijn kinderen wakker roept. Eenmaal op de jongste dag. Gezaaid als een zaad. Geoogst op die dag. En dan, als die dag is aangebroken, hoe zal het dan zijn? Ook daarvan probeert de apostel iets onder woorden te brengen in de verzen 42 tot 44. Ik zeg iets onder woorden te brengen, want je voelt hem ook zoeken naar woorden en tasten naar, hoe zeg je dat nou? Het is eigenlijk meer een hymne, het is eigenlijk meer een lied dan een verklaring. Het is ook een soort keervers, hoewel en hoe niet. Want hij zegt, het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, maar opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dat zijn dus vier tegenstellingen, zo, waarmee hij zeg maar het verschil tussen het hier nu en het straks daar probeert duidelijk te maken. We lopen ze even na. Eerst, het wordt gezaaid in vergankelijkheid. Gemeente, ja, wat worden we daar natuurlijk steeds weer mee geconfronteerd, hè? Op een indringende wijze. De vergankelijkheid. We zien het om ons heen. Of je nou jong bent, of ouder bent, of op hoge leeftijd gekomen bent. Maar ja, hoe vergankelijk is een mensenleven? Het is soms zomaar voorbij. De terroristische aanslagen, ze komen met verschrikkelijke regelmaat bij ons binnen. Palmzondag in Egypte. Twee koptische kerken, volle kerken. Want Palmzondag is een heel bijzonder feest voor de koptische kerk in Egypte. Aanslagen. 44 doden. Vele gewonden, nog veel meer zelfs. Maar goed, die vergankelijkheid in één keer, soms gaat het veel geleidelijker. Er zijn mensen, en misschien herkent u het, die bij het klimmen van de jaren, ja, de krachten minder voelen worden. Of een ziekte meedragen, waarvan de gevolgen, de beperkingen, de pijn steeds meer duidelijk wordt. En het afscheid voel je als het ware dichterbij komen. Vergankelijkheid. Maar ons lichaam wordt opgewekt in onvergankelijkheid, schrijft Paulus. Dat is de verkondiging hier. Het nieuwe lichaam dat we dan mogen ontvangen, dat zal niet meer vergaan. Dat zal geen aftakelingsproces meer kennen. Geen pijn meer lijden. En straks op de nieuwe aarde, ja, daar zullen we dan ook geen ziekenhuizen meer aantreffen. En het verpleeghuis is voorgoed gesloten. Geen dementie meer, geen eenzaamheid meer, geen rouw meer, geen tranen meer. Gemeente, we kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Maar er wel naar verlangen soms. Toch? Herkent u dat? Ik zal het nooit vergeten. In onze studententijd, al een heel tijdje geleden, hadden wij als hoogleraar dogmatiek professor Van Ruler. En hij was een heel tijdje uitgeschakeld geweest vanwege hartproblemen. Hij had een hartinfarct gehad, ziekenhuis gelegen en had een heel traject van revalidatie moeten doormaken. Maar op een gegeven moment ging het weer, kwam hij weer, eerst in deeltijd en later gaf hij weer colleges in die grote zaal daar in Utrecht toen. En toen ging het daar op een gegeven moment over de opstanding der doden. En daar had hij het over. En dat deed hij niet als geleerde, hoewel hij ontzettend veel wist. Maar je voelde dat zomaar. Hier staat iemand meer te getuigen dan te doseren. De opstanding. Van Ruler leefde daaruit en ook verlangde daarnaar. En dat is voor een hoogleraar theologie echt niet altijd vanzelfsprekend. Gemeente, geloof dat van mij. Maar ik zie hem nog staan. Klein van postuur. Maar dan zal Arnold van Ruler weer opstaan, zei hij over zichzelf. En dat is dan geen ander dan die jullie nu voor je ziet. Alleen dat lastige hart van mij, dat zal het dan weer prima doen. Nou ja, zoiets vergeet je niet. En geweldig, gemeente, als dat je geloof mag zijn. Hè, dat je weten mag, vertrouwen mag. Ik heb een toekomst, een heerlijke toekomst. Ook als dit leven hier, ook met al zijn mooie dingen hoor, zegeningen. En daar mag je van genieten, daar mag je blij om zijn. Maar als dat hier een keer voorbij is en ten einde gaat. Maar ja, misschien praten we er wel te weinig over. Maar dit is toch de hoop en de verwachting die een gelovige, die een kind van God hebben mag. Opgewekt worden in onvergankelijkheid. Een nieuw lichaam krijgen. En dat zei Van Ruler er ook nog bij. En toch ben ik het dan weer, hè? Zei hij. Vers 38 zegt, God geeft aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Hè, zeg maar, waar tarwe gegroeid wordt, gezaaid wordt, daar groeit niet roggen of pak een beet. Hè, als je gras zaait, dan komen er geen bessenstruiken op. Er is dus continuïteit. Ik ben het weer. Dat was het college toen. Mijn lichaam straks. Nou ja. Dat betekent dan ook dat het wel nauw luistert hoe ik hier en nu met mijn lichaam omga. Met andere woorden, ik kan er maar niet mee doen wat mij nou toevallig goed lijkt of goed uitkomt. Nee, dat luistert nauw, want God vindt mijn lichaam zo belangrijk dat ik het straks vernieuwd weer terugkrijg. Hij schenkt het me en dan ben ik het weer. Nieuw. Ik bedoel te zeggen, als de Heere het zo de moeite waard vindt, mij, met mijn lichaam, nou, dan heb ik dat toch ook waardevol te vinden en het als een tempel van de Heilige Geest ermee om te gaan, al was het alleen maar met het oog op hierna. Dan de volgende. Gezaaid in oneer, schrijft Paulus. Ja, je leest wel eens dat er geschreven wordt over een eervolle begrafenis. Hè? Dat kent u wel. Als er veel belangstelling was, als er mooi gesproken was, als de overledene plechtig de laatste eer bewezen is. Ik denk, begraven is eigenlijk nooit eervol of mooi. Begraven is ten diepste oneer, ondergang. Dat kunnen de mooiste bloemen en kransen op een graf niet verhullen. Want wat zegt dat graf ten diepste? Nou, dat vertelt mij uiteindelijk alleen maar dat ik dus niet beantwoord heb aan het doel van God, aan mijn leven. Dat graf herinnert mij eraan dat ik gezondigd heb. En het loon op de zonde is de dood. En daarom missen wij de heerlijkheid van God, zegt de Romeinen. Dus de eer, de heerlijkheid is weg. Ikabod, dat is het woord. Dus gezaaid in oneer. Soms maak je dat mee, hè? Dat iemand door zijn ziekte, toenemende ziekte, niet veel meer kan. Lichamelijke aftakeling. Wat kan dat moeilijk zijn? Ik heb iemand gekend. Dat was een man die altijd heel correct en voornaam door het leven ging. Dat is echt een aristocraat, zoals we dan zeggen. Had ook best wel een hoge positie gehad in het leven. Maar ouder wordend en door zijn handicap, door zijn ziekte ook, door het wegvallen van allerlei functies, werd hij steeds hulpelozer en afhankelijker. En het was niks voor hem. En hij schaamde zich daar ook over. En op een gegeven moment werd ook alle bezoek weggehouden. Want dat decorumverlies waar hij aan leed, dat mocht niemand zien. Oneer. Dat kan. Maar dat blijft niet zo, gemeente. Een kind van God mag weten dat het eenmaal anders wordt. Wie zijn vertrouwen op de Heer Jezus heeft leren stellen, ja, die mag weten dat hij eenmaal in heerlijkheid, nieuw, in luister, zal worden opgewekt. Stralender nog dan we in onze beste dagen hier waren. Nou, zo zal het zijn. Dat mag ik verwachten. Dat is wat de Heere beloofd heeft. Eenmaal, op die dag, als alle dingen nieuw zullen zijn. Ook ik, ook mijn lichaam. Gezaaid in oneer. De volgende is gezaaid in zwakheid. Ja, de dood is inderdaad ook een bewijs van de zwakheid van ons bestaan. We denken soms dat we heel wat kunnen. Dat we sterk zijn, flink zijn. Maar ja, hoe vaak zien we ook niet dat mensen in de kracht van hun leven worden weggenomen. En waar is dan de kracht? Zwakheid. De donkere gevolgen van de zonde. En ja, soms zie je ook gewoon dat mensen die sterk lijken heel duidelijk ook hun zwakke kanten hebben. Ik heb wel eens tegen mensen opgekeken. Met respect voor wat ze bereikt hadden. Of voor hun kennis, hun diploma's, hun doktorstitel. Of hun positie in de maatschappij. Totdat je ze soms wat beter leert kennen. Een blik achter de schermen krijgt. En ontdekt wat er ook speelde. Maar wat voor iedereen verborgen gehouden werd. Hoe er soms van een dubbel leven sprake was. Zwak. Gezaaid in zwakheid. We denken dat we ons sterk moeten voordoen. De realiteit soms anders. En dan heb ik het niet alleen over anderen. Ik denk dat we ook maar heel eerlijk moeten zijn. Ik weet niet hoe het met uw geloof is, maar ook dat is soms zo zwak. Dat je bidden tekort schiet. Dat je er eigenlijk niet meer aan toekomt. Of dat je toewijding aan God veel te wensen overlaat. Beneden de maat is. Gemeente, uiteindelijk komen wij hier met alle mooie woorden en beste bedoelingen niet verder dan onze kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom worden we ook gezaaid in zwakheid. Maar opgewekt, dat is één zin, in kracht. Het is al niet zo lang geleden dat ik het een zieke heb horen zeggen. Uitgeput en zo ontzettend moe als ze was. Even praten was al te veel. Maar ze was een paar maanden geleden, was ze 100 geworden. Dan ben je niet zwak. Maar ze lag op bed en ze zei, ik verlang ernaar dat het nu hier maar voorbij is. Dominee, het is beter om heen te gaan en met Christus te zijn. Zo zei ze het. Prachtig. En dan weet ik ook dat ik eenmaal mijn lichaam weer terug zal krijgen zonder die moeheid en die pijn en die behandeling elke dag. Zonder die noodzaak van de medicijnen en de kuren. Ik heb er een eeuw mee mogen bereiken. Maar ik verheug me op een eeuwigheid met God. Dus begraven in zwakheid. Maar opgewekt in kracht. En zo ging ze een paar dagen na dat gesprek heen. En dan tenslotte nog een natuurlijk lichaam gezaaid. Een geestelijk lichaam opgewekt. Een natuurlijk lichaam. In het Grieks staat er eigenlijk een psychisch lichaam. Dat betekent een lichaam geleid door mijn eigen psyche. Mijn eigen ik, mijn eigen geest, mijn eigen voorkeuren. Daarom ook al te vaak, maar heel aards. En dwars tegen God in en verkeerd. Want die psyche, die geest van mij, nou ja, ik hoef je niks te vertellen. Natuurlijk, een psychisch lichaam. Begraven, gezaaid. Maar staat er dan, een geestelijk lichaam zal er eenmaal worden opgewekt. En dat betekent niet dat ik dan aan een geest of zo moet denken. Hè? Iets onzichtbaars, ongrijpbaars, zweverig, vluchtig. Nee, een geestelijk lichaam is wel degelijk een echt lichaam van vlees en bloed. Maar geleid door de Heilige Geest. Dat is de bedoeling hier. En geleid door die geest van harte bereid om God te dienen. En om hem te volgen en in alles te gehoorzamen. Die geest die maakt dat ik de Heere kan loven en danken en prijzen. En zijn eer verkondig. Nou, dat is hier de tegenstelling. En dat is beloofd. Dat heeft te maken met die opstanding van het lichaam. Nou ja, dat is dan toch iets om naar uit te zien, toch? Nou, gemeente, dan is het wel nodig dat ik de Heer Jezus hier en nu heb leren kennen. Als dat niet zo is, ja, dan zal ook de dag van de opstanding geen dag van vreugde zijn. Want dan kent Jezus mij niet. En dan wordt het pas echt donker. Maar dit paasevangelie van Paulus in Korinthe 15, het is een opwekking en een belofte voor de gemeente. Bij alle vragen en twijfels en bij alle dingen die we niet kunnen begrijpen, niet kunnen klein krijgen met onze menselijke hersentjes. Maar dit is de boodschap van Pasen. Dit heeft Jezus ook voor mij volbracht. En hij heeft mij ook bedoeld en op het oog. Jezus leeft. En wat mooi om daar dan bescheiden misschien aan toe te voegen. En ik met hem, nu al, met vallen en opstaan. En straks in heerlijkheid. Dan heb ik nog veel te verwachten. Amen. We gaan nu zingen uit op toonhoogte, eens als de bazuinen klinken. 327 en daarvan het eerste, het vierde en het zesde vers. We zullen nu samen danken en bidden. Heer onze God, we komen u danken voor uw woord vanavond. Het hoofdstuk, het evangelie van de opstanding, zoals Paulus dat opschrijft voor een gemeente met vragen. En heren, die hebben wij ook. Want ja, het wonder is te groot om bevat te kunnen worden door ons kleine mensen, kinderen. Het feit dat Christus is opgestaan, we hebben het mogen vieren vorige week. Maar dat ook wij zelf eenmaal zullen opstaan. Er waren vragen over. En Paulus praatte daar niet makkelijk aan voorbij. Hij ging erop in. En op een hele troostvolle manier. Heren, wat mooi. Dat we die woorden ook in de schrift hebben. Dat de vergankelijkheid hier onvergankelijkheid zal aandoen. De oneer van ons leven, ons zondige leven nu. Straks in heerlijkheid zal veranderen. En onze zwakheid, waar we mee te tobben hebben, kracht zal zijn. Straks met het nieuwe lichaam, op de nieuwe aarde, met de nieuwe hemel. En dat we dan volmaakt, een geestelijk, een door de geest geleid nieuw lichaam mogen hebben. En heren, we stamelen mee met Paulus. Maar we mogen het zo in uw handen leggen. En weten dat u trouw bent. En uw woord, uw belofte waar maakt. Wij bidden, heren, voor mensen die ja, nu zo te maken hebben met het verdriet. En de rouw die de dood teweeg kan brengen. We bidden voor hen in wie leven een lege plaats is gekomen. Misschien kort, misschien al langer geleden, maar het blijft pijn doen. Heer God, troost u hen zelf met de belofte. Zodat wij ja, treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Want die is er, zagen we ook vanavond. Heer, wij bidden voor hen die ziek zijn, die hun krachten minder voelen worden. We bidden voor de ouderen die om die reden aftakeling, afbraak, het moment zien dichterbij komen dat er afscheid genomen moet worden. Heere God, wilt u hen ondersteunen met de belofte ook die Paulus mocht doorgeven aan zijn gemeente. Er is iets beloofd. Kracht, heerlijkheid, een nieuw lichaam, een heerlijkheidsleven, eeuwig met u, o Heer Jezus. Zo bidden wij. Wij doen ook voorbeden voor uw kerk in ons land en wereldwijd. En we denken dan met name weer aan onze broeders en zusters die vervolgd worden. Waar men het op gemunt heeft. En die hun geloofsbelijdenis met de dood moeten bekopen soms. Of anderszins op achteruitgang worden gezet. Ontslagen, genegeerd, geplaagd, uitgestoten. Dank Heere dat wij hier in alle vrijheid, ook vanavond in deze kerk, mogen en kunnen bijeen zijn. Zonder dat er nog bewaking bij de deur hoeft te staan. Heere, geef dat het niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Wij hebben zo de mogelijkheid en de gelegenheid om ermee bezig te zijn. Om samen u te dienen hier en daar ook door gevormd te worden. Geef dat we er ook ja, gebruik van maken en er naar leven, ook naar buiten toe. Heren, we danken u nogmaals voor voor uw belofte, voor het wonder van Pasen. En wat dat ook betekent voor onze eigen opstanding, eenmaal als we in u zijn heen gegaan. Heren, wij bidden u, wilt u ook vergeven wat in deze dienst niet was zoals u het bedoelde, maar mag uw woord, mag uw geest met ons meegaan. Elke dag weer, ook voor de komende week. Wil ons toerusten, kracht geven wat nodig is. Ieder op zijn eigen plek, in zijn eigen situatie. Jongeren, ouderen, Heren, zo leggen we het in uw handen. Betrouwbare handen, die nooit loslaten. Hoor ons, in Jezus' naam. Amen. Het is nu gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de offeranden. Van harte aanbevolen. En wij zingen tot slot nog Psalm 138, het eerste en het vierde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, 1 en 4. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.